Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken die zijne hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen naar Psalm 32 en daarvan het derde vers. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Gij nam die gunstig weg, die zal tot u benieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp mocht met haar golven slaan, hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, 30 vers. het Godzijdige dierbaar woord zullen worden voorgelezen uit het Evangelie van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, vanaf vers 35 tot het einde. Johannes 1 vanaf vers 35 tot het einde, maar vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen en de lieden spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu uit Johannes 1 van 35 tot en met het 52e vers. En des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En zienden op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen, komt en ziet. En zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven dien dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. En des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea, en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. En Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden, van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profetelen, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus zeide tot hem, kom en zie. En Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, van hem, zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. En Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordende en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En Nathanael antwoordende en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. En Jezus antwoordende en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, vervul u onze harten met ootmoed en met diep ontzag voor uw hoogheid. Als wij aan de middag van uw dag uw aangezicht in uw huis opnieuw mogen zoeken. En verleen ons in hem die de enige en de volkomen voorspraak is bij de Vader, een geopende toegang tot de troon uw genade om toe te mogen gaan in de volle bewustheid dat u te rein van ogen bent om het kwade te kunnen aanschouwen, maar dat u in hem uw zorgen en uw bemoeienissen nog wilt maken met zondige mensenkinderen. En dat er vanmiddag dan opnieuw uit uw woord onderwezen mogen worden, dat de overvloed van die fontein die geopend is, tegen de zonde en tegen de onreinheid, dat u ons vanmiddag aankomt te wijzen dat er een weg ter ontkoming is in het bloed van het lam. O, wilt u vanmiddag dan zondaars harten bearbeiden door uw lieve geest, opdat ze in waarheid hun zonde zouden beleiden en hun overtredingen zouden voorleggen aan u en de vergeving daarvan in dat dierbare bloed zouden zoeken. Dan zult u de hemel openen. Dan zullen de engelen Gods afdalen en nederdalen in die ladder Jacobs die u op de aarde oprichtte om uw goddelijke tegenwoordigheid en uw bescherming in het leven van uw kinderen te ontdekken. En dat doet u vandaag nog. Want u bent gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En uw grote werken zullen u prijzen en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Al wilt u dat vanmiddag ook in ons midden betonen, al dat degenen die in banden gebonden zijn en die in de gevangenis zitten en niet uit kunnen komen, dat ze de opening van de gevangenis uit uw hand zouden mogen aanschouwen in hem. Die er vrijwillig in afdaalde om ter dood veroordeelden te redden en degenen die gevangen zitten de vrijheid uit te roepen en de opening van het jaar des Heren in alle heerlijkheid. O, wilt u zo uw hulp ter verlossing tonen, want u slaat die zielen gaan als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in uw oog. Wilt u zo met de moeden een woord ter rechter tijd spreken? En wilt u zo uw uitkomst ontdekken in de doodsnacht van het leven van uw kinderen, dat ze verwaardigd mochten worden om het oog des geloofs op hem te zien en te slaan die van de hemel gezonden is om zondaren zalig te maken, waarvan Paulus moest beleiden, waarvan ik de voornaamste ben. O, wilt u zo uw hulp ter verlossing tonen, dat het waar zal mogen worden, heren, dat uw volk verkwikt zal mogen worden in het strijdperk van dit leven, en dat ze met lust en met heerlijkheid hem en zijn dienst aan anderen zouden mogen aanprijzen. Want u bent dat prijzens en dienenswaardige wezen die waardig is om geëerd en gevreesd te worden. Dat u daartoe de jeugd van de gemeente ook gedenken. En mogen we daartoe de arbeid aan die jeugd en aan hun zielen u voorleggen. Het catechetisch onderwijs mocht u met uw zegen willen bedanken. U mocht ze willen gedenken op de school, de basisschool, voortgezet onderwijs. U mocht het tot een zegen willen stellen, opdat het onderwijs uit uw woord en naar de leer van de godzaligheid in hun jonge harten een plaats, de hoogste plaats, zou mogen ontvangen. En dat u uit de jeugd van de gemeente op en onder de kansel de ambten zou willen vervullen en uw gemeente in stand zou willen houden. En zou willen uitbreiden, heren, opdat die gemeente op de aarde een zoutend zout en een lichtend licht zou mogen zijn. mogen we zo de noden van onze medereizigers op weg naar de eeuwigheid u voorleggen. Ook de ernstige zieken in het midden van de gemeente u kent ze, die al zo lang verzorgd en verpleegd moeten worden en zoveel zorgen omdragen rond het tijdelijke, maar ook het eeuwige welzijn, die daarin ook uitkomst geven en uw wonderen tot een gedachtenis maken, want dat die werken u zullen prijzen. U kwam in uw omwandeling op de aarde in Bethesda. Dat was een huis vol ellende, heren, en u openbaarde daar dat u na 38 jaar de genezing en de gezondheid als uit uw hand wilde wederschenken. Zou u dat vandaag ook willen betonen, opdat uw naam erdoor verhoogd zou mogen worden en dat de wonderen uw genade verteld zouden mogen worden. Dat ook het ziekenhuis gedenken wat met ons meeluistert en degene die met ons meeluisteren, u kent ze in hun omstandigheden, we mogen ze u voorleggen. Dat u gedenken, heren, aan alle arbeid die in uw koninkrijk mag geschieden. Het zij op de zendingsveld, het zij in de kring onze gemeente, het zij in de diaconaal hulpbetoon, u weet van alle zorgen. Mogen we te midden van zoveel afval van u en van uw dienst onze overheid hier ter plaatse aan u bevelen. U mocht daar willen gedenken, naar een getrouw willen maken om het houden naar uw heilig woord en die inzettingen en al de rechten van u met vlijt niet alleen anderen voor te houden, maar ook zelf te mogen betrachten. Mogen we daartoe u bevelen, ons koningshuis. U kent onze koning met zijn echtgenoten, met hun kinderen. We leggen ze u voor en we bidden van u, dat u in het hart van de koningen uw genade zou willen verheerlijken en ze getrouw zou willen maken, opdat ze naar de wetten, naar de getuigenis het zouden houden en ons volk zouden mogen voorgaan in het besef dat het niet alleen om het tijdelijke welzijn gaat, maar om ons eeuwig welzijn. Mogen we daartoe u bevelen, onze oude prinses. U kent de moeder van onze koning aan de avond van het leven. U kent haar met haar verdriet en in haar weduwschap. U mocht haar willen vertroosten en willen ondersteunen. Dat u alle getrouw maken die in 's lands vergaderzalen een opdracht hebben te vervullen. En dat ze die in afhankelijkheid van u mochten betrachten en zullen weten dat de koning der koningen getuigenis geeft aan de waarheid en aan uw woorden en aan uw rechten en inzettingen. Mogen we u bevelen de opleiding aan onze theologische school. U mocht het met uw zegen bedouwen. Helpt u de docenten. Bekwaam u ze, heren, en bedien ze uit uw eeuwige volheid. En wilt u in dit jaar ook aan de kring onze gemeente gedenken en nog nieuwe studenten ons toeschikken. Omdat het waar zou mogen worden, dat het getal van uw knechten vermeerderd zou mogen worden. Vergeet uw zieke knechten niet, heren. U kent ze met hun zorgen, persoonlijk, ambtelijk en huiselijk. U kent de zorgen van de echtgenoten van uw knechten. U weet de zorgen van allen en van allen die in de pastorie wonen. Mogen we alle nood en alle zorg u voorleggen. En te bidden of dat u door uw komst het waar zal willen maken. Dat uw heil alleen ons heil kan en zal volmaken. Zou u met de mond en het hart van uw dienaren willen zijn? Zou u willen geven dat de studenten in de rondgang in de gemeente van de hemel hun hulp mogen verwachten en uit die hulp mogen waarzien worden dat u uw eigen werk komt te bevestigen en te verzegelen op uw tijd en op uw wijze? Gedenk aan alle noden, gedenk aan alle zorgen, vervul ze in heerlijkheid en dat uw grote en heilige naam in het aangezicht van die held waarbij u hulp bestelde vanmiddag in ons midden groot worden, opdat het einde van dit ons te samen zijn zou mogen strekken en tot uw naams verheerlijking in de uitdelging van al onze overtredingen. Wij vragen dit niet, omdat wij dit waardig zijn, En omdat wij dit verdiend hebben, maar we vragen het alleen om de verdiensten en om de offeranden. Want die gezegende bloedbruidegom, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. U kunt ons voorbij gaan, dat doet u ons geen onrecht, maar u kunt hem niet voorbij gaan. U wil de Oddzee smeken, het waarmaken aan een schuldig volk. Zijn hulp ons niet ontbreken, dat hebben we nodig. In het luisteren en in het spreken. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 119, daarvan het eerste, het 17e en het 18e vers. Psalm 119 vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die hij in spoor der godsvrucht wandelen doet, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. In het 17e vers, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En het 18e vers, doe mij op pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, 1, 17 en 18, inmiddels zal er gecollecteerd worden. De eerste rondgang is voor de diakonie met als bestemming DMZ, diakonale maatschappelijke zaken. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde is voor de aflossing van de schuld op uw kerkgebouw. De Heere zegene u en uw begaven. Goedemorgen, we mogen luisteren, gemeente, naar de wonderlijke gang die de voorloper van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de koning der koningen, heeft mogen gaan. Naar de wil en de raad van de hemelse Vader zijn ambtelijke dienst heeft mogen bedienen. In alle oprechtheid en eerlijkheid, met al zijn tijd en lotgenoten. Heel eerlijk heeft hij de waarheid onverbloemd voorgehouden. En heeft gezegd dat het zonder de waarachtige bekering niet goed zou komen in hun leven. En dat heeft God willen gebruiken om blinde ogen te openen van mensen die met de zonde en de schuld naar huis zijn gegaan. En in de overdenking van hetgeen wat God hun ontdekt heeft erachter kwamen, dat ze weer terug moesten komen bij Johannes. En dat ze aan Johannes moesten vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Zijn die mensen er vanmiddag ook in Barendrecht? Die met deze vraag naar de kerk gekomen zijn. Die we weten. En die ook de oplossing niet zien. Voor wie zalig worden onmogelijk geworden is. Dat laat de Heere zijn kinderen beleven. Recht en grondig. Voordat het Gode behaagt om de weg en het middel te ontdekken. Waar Johannes van heeft mogen zeggen. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. We praten wel eens makkelijk over dat eerste stuk. Maar daar word ik ook wel eens makkelijk overheen gestapt. En er wordt wel eens voor ellende gehouden. Wat ten diepste niet aan de oorzaak is terechtgekomen. En wat is de oorzaak van mijn ellende? Dat is niet een ander. Dat ben ik zelf. En daarom zijn we deze eredienst vanmiddag begonnen met een oprechte belijdenis die de Heere, de dichter, heeft geleerd. Hebt u het ook geleerd, jullie ook, jongens en meisjes? Ik beken aan u oprecht mijn zonde. Dat is geen eenmalig werk. Dat is een doorgaand werk. Tot uw laatste doodsnik, kind van God. Dan kun je het er zelf soms niet verhouden. Maar het zal waar worden. Wat de Heere beloofd heeft. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen krijgen. Ik zal maken dat hun werk in de waarheid zal zijn. En dat zoekt de Heer en dat werkt de Heer. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 46 tot en met vers 52. Dus daar vragen we vanmiddag uw aandacht voor. Johannes 1, vanaf vers 46 tot en met vers 52. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus rief, dat ge onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, Van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover. Jezus en Nathanael. Daar wijst vanmiddag die tekstgedeelte op. We luisteren naar onze eerste gedachte. Ten eerste, Nathanael ergert zich aan Jezus. Onze eerste gedachte in de eerste twee versen, 46 tot en met 48. In tweede plaats, de verwondering van Nathanael over Jezus. Onze derde gedachte, de blijdschap van Nathanael door Jezus. Dus onze eerste gedachte, Nathanaëls ergernis aan Jezus. De tweede gedachte, Nathanaëls blijdschap, verwondering over Jezus. En in onze derde gedachte staan we erbij stil, zijn blijdschap door Jezus. Je kunt zeggen dat dat een eeuwige blijdschap is en gebleven is in het hart van Nathanael. Het tekstgedeelte brengt ons een dag later als wat we vanmorgen overdacht hebben. Het is heel opmerkelijk dat Johannes in het opschrijven van dit evangelie dus telkens opnieuw in dat eerste hoofdstuk bij de dag begint dat de Joden, de afgezondenen van de fariseeën en de schriftgeleerden, tot Johannes zijn gekomen met de vraag die we vanmorgen ook overdacht hebben: wat zegt gij van uzelf? Johannes heeft het beleden en niet gelogen dat hij maar een stem was. Dat hij niet op de leerschool bij de fariseeën geleerd, maar dat God hem in de eenzaamheid uit de profeten had hem dat geleerd en bevindelijk onderwezen, dat hij in de dienst van de Allerhoogste Koning, al was hij een eenmalige voorbereider, een eenmalige ambtsdrager, dat hij niet meer was dan een stem die moest doorgeven hetgeen wat de hemel hem gaf te spreken in de uren dat hij het nodig heeft. En dat geldt niet alleen van Johannes, dat geldt van al Gods knechten. Ze zijn ten nietse maar een stem en u mag uiteindelijk de dienst van die knechten mag u vergeten. Al hebt u misschien goede herinneringen eraan, omdat het grote behaagd heeft hun dienst te zegenen en tot een zegen te stellen, tot waarachtige bekering. Maar uiteindelijk gaat het om de koning die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenriem ik niet waard ben om te ontbinden. Die zal u, liggen belofte bij, dopen met de Heilige Geest en met vuur. Heel ontdekkend heeft de doper dus gesproken van de noodzaak tot de kennis van Christus en van het op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat gaat door de weg van wat Johannes gezegd heeft, die zal u dopen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal dat nog meer verdiepen en u zult op dat vaste en dat enige fundament gefundeerd worden. En met vuur gaat altijd door de weg van het recht heen. Zonder dat recht zal er geen voldoening zijn en verzoening dan in het bloed van het lam. En zo vinden we vanmiddag als het ware de voortgang van die boodschap van het evangelie. Want de volgende dag staat de doper er weer. En geeft hij opnieuw getuigenis aan zijn opdracht. Vers 29, lees het met me mee. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide opnieuw zijn prediking: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus daarmee gaat Johannes, en dan komt in het 35e vers, komt dat weer terug. Des andere daags wederom stond Johannes en twee van zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. Hij is er weer opnieuw. En voor dat wandelen, gemeente, moet u iets anders lezen als dat iemand zomaar rust is en die gaat een wandeling maken. Dat wandelen heeft in de grondtaal de betekenis dat de Heer Jezus daar wachtende was op de boodschap die de doper van hem moest brengen. Hij verbeidde het ogenblik dat de doper als het ware zijn vingers zou uitsteken en zeggen, ziet, let nou op, want dat is heel wonderlijk, hij is er, ziet het Lam Gods. En in dat wandelen was hij verwachtende dat de prediking van de doper door de hemel gezegend zou worden in het navolgen van hem. Dus daar ligt de hemelse verwachting. In de arbeid van die koning der koningen, dat het rijk van de vorst der duisternis zal worden afgebroken, en dat de Heere nieuwelingen in Sion, door de arbeid van Johannes, door de prediking van het woord, door de genade van de Zoon de Gods, die gekomen is om zondaren zalig te maken, nu in vervulling zal gaan. En dat gaat het ook. En daarom lezen we in vers 37... En die twee discipelen, die daar als het ware, dus wandelen, die daar bij Johannes waren, en die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Twee discipelen van Johannes, waarvan de een met name genoemd wordt, en die ene, dat is Nathanael. En die andere, dat is de discipel die Jezus lief heeft. Die altijd zichzelf probeert te verbergen. Als hij gaat schrijven, dan noemt hij zijn eigen naam niet altijd weer. Met het werk waarmee de hemel hem te sterk geworden is, gaat hij getuigenis geven aan de heerlijkheid van de alles overwinnende liefde van de Vader door de genade van zijn Zoon. Johannes de Doper is niet de persoon die op de voorgrond ging treden, maar ook Johannes de Apostel niet. En dat is het kenmerk van de genade Gods. En dan zien we dus op de aanwijzing van de wegbereider, hebben die discipelen de boodschap van de doper heel goed verstaan. Ze moeten niet aan Johannes de Doper blijven hangen. En niet door de genade Gods hem meer achten als Jezus. Nee, ze moeten Jezus volgen. En daarom, en Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wien zoekt gij? Hij gaat op de kern. Wien zoekt gij? Zit hier allemaal discipelen van Jezus? Verstaat dat in de rechte zin, hè? U bent allemaal leerlingen op de leerschool van koning Jezus. Dat heeft de hemel u toebetrouwd. Als u lid en dooplid van de gemeente Gods op de aarde mag zijn, dan bent u een leerling van de grote leraar der gerechtigheid. En als u door de genade van de prediking die u aanwijst wie dat u moet volgen, de wereld hebt leren verlaten en de zonde vaarwel hebt leren zeggen, door de krachtdadige inwendige roeping waarmee u geroepen bent uit de duisternis tot zijn wonderbare en heerlijk licht, dan bent u verwaardigd om een discipel, een volgeling, een leerling van Jezus te zijn. Bent u dat echt? Als onderzoek waard of dat u dat in de rechte zin en de betekenis van het woord bent. Of dat het woord in uw leven het hoogste woord heeft gekregen, dat vlees geworden woord. En dat u daarom de Heere in dat woord dagelijks komt te zoeken, dat u opstaan is, dat uw voortgang is op de dag. Dat aan het einde van de dag uw vermaak is en dat u daarin al uw lust hebt. Ik heb anderen. Zo heeft Johannes de Doper u voorgezongen. Al de rechten van uw mond met lust verteld. En vlijtig onderwezen. Uit al die schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen dan die ik steeds, u ook, jij ook jongens en meisjes, in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Dat word je iedere zondag als het hoogste goed aangeprezen. Om een leerling te mogen zijn. Of te mogen worden een discipeltje van de Heere Jezus Christus. En op zijn leerschool de voetstappen van deze uitnemende leraar de gerechtigheid te leren drukken. Daar gaan ze. Johannes. En Andreas. Ze moeten openbaar komen. Je kunt het niet afkopen door te zeggen van, ja, is het wel waar? Nee, luister eens wat ze gaan antwoorden op dit onderzoekende vragen. En ze zeiden tot hem, Rabbi, het wil ik eens te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Dus ze zijn verlegen om onderwijs. Ze hebben honger en dorst gekregen. Onder de prediking van de doper, toen hun zonde opengelegd is, toen hun schuld aangewezen is, toen zijn ze gaan hongeren en dorsten naar dat manna, wat zo verborgen is, en wat ze nu leren volgen. Waar woont gij? Wien zoekt gij? En ze krijgen antwoord van de hemel. En de Heere gaat ze als het ware getuigenis geven. En ze eren hem als de leraar der gerechtigheid. Als dat lam Gods, waar woont gij? En hij zeide tot hen, komt en ziet. Hey. Dat is een hartelijke nodiging. Aan allen die hem zoeken. Bij dagen en bij nachten. Bij de achtergedrag, hoe leeg, hoe arm, hoe schuldig, hoe ellendig dat je leven is, zonder en buiten God. En dat er niets op deze wereld is, wat niet van de hemel is, wat je ledige hart zou kunnen vervullen. Dan die God alleen die je volmaakt uit zijn handen heeft voortgebracht. En door je eigen schuld zo mismaakt geworden. Dat je als het ware er niets van kunt overhouden. Dat er in heerlijkheid was. Dat het alles kwijt schijnt. En dat de eeuwige nacht van de buitenste duisternis je als het ware toelacht en wacht. En daarom komt en ziet. De hartelijke nodiging die tot een ieder die onder de bediening van het evangelie leeft, die nodiging tot hem ziet komen. En die nodiging die moeten we niet verachten en niet versmaden en naast ons neerleggen. Maar we moeten op die nodiging moeten we acht geven, om acht te geven op de zaligheid die in die nodiging van hem die de enige en de volkomen zaligmaker is, tot ons komt en die ons betuigt dat hij in die stikdonkere nacht het enige licht is wat de hemel ontsloot, aangestoken heeft en in heerlijkheid laat schijnen. Komt en ziet, zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dan gaat de schrijver van dit evangelie in die nagedachtenis, wat er die dag gebeurd is, gaat hij het aanwijzen in de tijdspanne wanneer het gebeurd is. En het was omtrent de tiende uren. Wat wil Johannes daarmee zeggen, gemeente? Die tiende uren, weet je welke uren dat is in de Joodse tijdrekening? Dat is niet 's avonds om 10 uur. Maar dat is 's middags om 4 uur. De tijdsrekening bij de Joden begon 's morgens 6 uur. En die liet 's avonds om 6 uur af. Dus het was de tiende uren, 4 uur 's middags. Dat is een tijdstip geweest. Wat hij nooit vergeten is. Want toen heeft het grote behaagd in dat onderwijs waarin de woning waarin de Heer Jezus tijdelijk verkeerde, zijn zoon in heerlijkheid aan zijn ziel te verklaren. En daarom noemt hij dat in het evangelie. Voor alle duidelijk die in doodsnood geen raad meer weten en uit die nood tot God gaan roepen of het grote behagen mocht dat de weg en het middel te verklaren in de doodsdag van hun leven. Het was de tiende ure. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. Dus Andreas gaat als de boodschapper van de goede tijding getuigenis geven aan de heerlijkheid van de Messias. Hij is waar Johannes hem op mee heeft aangewezen. Hij is in waarheid de Zoon van God die gekomen is om zondaren zalig te maken. En daarom is hij de Christus. Hij is de allerhoogste profeet. Die ons alleen maar wijs kan maken tot zaligheid. Hij is de enige en de eeuwige hoge priester. Die ons alleen van onze zonden verlossen kan. En ons met God verzoenen kan. Hij is de eeuwige en de heerlijke koning der koningen. En de Heere der Heren. Hij is in waarheid wat hij van zichzelf zegt. En wat de voorloper van hem zegt. Zo gaf Andreas getuigenis aan Simon. En daarom horen we deze vond eerst zijn broeder Simon Andreas. En zeiden tot hem: hebben dien gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt, Petrus. Dus de Heere ziet zijn discipelenkring door de genade die God in hem bewijst, als het ware uitgroeien. Johannes, Andreas, Simon Petrus, en die met zijn nieuwe naam van de hemel genoemd wordt, de rotsman, die straks in de branding van het leven, nadat hij kopje ondergegaan is, als de enige hoeksteen wordt neergelegd, waarvan de belijdenis geldt: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan komt het wonder. Des andere daags, het was de tweede dag, dat is de derde dag die aanbreekt, wilde Jezus heen gaan naar Galilea. En in zijn heen gaan naar Galilea wordt hij door zijn hemelse opdracht afgezwaren, wordt hij stilgezet dat er iets anders nog moet gebeuren. Want hij vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. Dus Johannes, Andreas en hier Filippus. Hij vond hem. Deze discipel die op van de hemel geroepen moest worden uit de duisternis om Jezus te volgen. Twee woorden waren genoeg door de Almachtige gesproken om Filippus achter hem aan te doen gaan. En die Filippus was met Simon Petrus en Andreas uit dezelfde plaats. Ze kwamen uit Bethsaida. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Ze waren dus mensen die elkaar uit die stad kenden. En wat meer is, ze kenden elkaar ook in hun leven. Hun leven was niet verborgen voor God, maar het was ook niet verborgen voor hun tijdgenoten. Petrus wist wat er speelde in het hart van Filippus en van zijn broeder Andreas. En daarom horen we van dat wonderlijke getuigenis, gemeente, dat de Heer als het ware in zijn thuisbrengen, in het toebrengen van de gemeente Gods, werkzaam is onder de bediening van de doper, in de aanwijzing en de aanprijzing, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Leest u met me mee? Let u erop wat hij zegt? Wat Filippus tegen Nathanael zegt. Calvijn zegt, hij spreekt en hij verkondigt twee onwaarheden. Jezus is niet van Nazareth. Jezus is van Bethlehem. En Jezus is niet de zoon van Jozef. Jezus is de zoon van Maria. En ondanks dat het geen boodschap is die naar de waarheid is, wil God die waarheid nochtans zegenen en tot een zegen stellen. Maar het gaat eerst naar de ergernis in het hart van Nathanael. Filippus vond Nathanael. Dus we horen alleen maar van dat vinden en zoeken en van dat thuisbrengen. En zeiden tot hem: we hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Ze hebben getuigenis aan Jezus gegeven. Maar Jezus is niet de zoon van Jozef. En Jezus komt niet uit Nazareth. Jezus komt uit Bethlehem. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Dus een onvolkomen preek. Daarin zien we dat de Heer door de dwaasheid der prediking zoekt en zalig maakt, want er staat geen volmaakte dominees op de kansel. En Filippus was geen volmaakte boodschapper. Maar dat de Heer nou, ondanks dat tekort, die boodschap aan het hart van Nathanael heeft willen zegenen. En dat uiteindelijk eerst wat er zich gaat spelen in het leven van deze Israëliet. Dat is dat hij geërgerd wordt. En waaraan wordt hij geërgerd? Hij wordt geërgerd dat Jezus uit Nazareth komt. Hey. Kent u die ergernis? Hoef je niet bij Nathanael te zoeken. Kun je je eigen hart vinden. De prediking van de gekruiste is een nederdaling op de aarde, is een dienstbaarheid. Waarmee je als het ware de Nazarene genoemd is, om zo laag af te gaan dalen, dat er niets, de onwaardigste, de schuldigste en de ellendigste onder alle mensenkinderen, dat hij niet de onwaardige, de schuldige en de ellendige is om genade in de ogen des Heren te mogen vinden. En de rijke Nathanael, die loopt er als het ware stuk op. Luister maar. Kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus gaat geen discussie met hem aan. Dat is een les voor mensen die evangeliseren. Die gebruikt twee woorden. Kom en zie. Dan moet u hem wel brengen waar u hoort te zijn. En niet iemand met loze en lege woorden of een boodschap heen te sturen. Want wat zegt Filippus feitelijk? Hij zegt: nou, degene die ik u verkondigd heb, die is te zien, Je moet tot hem komen en iets te zien. Luister maar, want hij geeft een getuigenis aan. Kom en zie. En Jezus, wat doet Nathanael? Die gaat op het goede, op de goede raad en het advies van Filippus gaat hij in. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, van hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Daar gaan we op letten. Onze tweede gedachte. De verwondering van Nathanael. Kom en zie. Hoe lang heeft hij die nodiging al gehoord, gemeente? Jongens en meisjes. Twee woorden waarmee de boodschap van het evangelie door de dienst van Gods knecht of door de dienst van je vader of van je moeder, door de dienst van je bekeerde grootmoeder of van je grootvader, vul het maar aan, breid het maar uit, door je vriend of je broer of je zwager, tot je gekomen is. Kom en zie. Bent u gekomen? Bent u gehoorzaam gemaakt om te komen zoals u bent? We zitten het in de regel nog wel eens op vast in ons leven, dat wij niet graag willen komen zoals we zijn. En dat we daarom aan het werk gaan om te proberen de zaak wat te reformeren en op te knappen. We trekken een andere jurk of een ander pak aan en we gaan onze wereldse levensstijl, gaan we wat verpakken in een godsdienstige stijl. U kent dat wel. Misschien moet u vanavond zeggen, ja dominee, dat is mij echt niet vreemd. Want ik ben al 20 jaar bezig om de zaak in orde te krijgen. Maar het lukt me tot op de dag van vandaag niet dat ik wil komen zoals ik komen moet. Kom en zie. Dat is de hartelijke nodiging die tot een ieder komt en die van u vraagt of dat u wil komen zoals u in waarheid bent. Zonder de zaak te camoufleren en op te knappen. Komen in je zondagsgestalte, in je zondagsleven, in al hetgeen waarmee je de hemel getergd hebt met de aangeboren en de dadelijke zonde. Kom en zie. En dan horen we in het leven van deze Nathanael het wonderlijke getuigenis. Hij is van zijn ergernis, in zekere zin is hij ontwapend geworden door die hartelijke nodiging. Die heeft hem de wapens uit handen genomen en dat hij zich blijft verzetten om geen acht te geven op deze rijke boodschap die God door de genade van zijn gekomen zoon nota bene daar aan de woorden van de Jordaan door de doper laat verkondigen. En hij komt. Jezus zag Nathanael tot zich komen. Is dat de vrucht van de hartelijke boodschap die de Heer door de liefde van zijn zoon al zoveel jaar aan je levensbron ten koste gelegd heeft en ben je gekomen? Jezus zag Nathanael tot zich komen. En Jezus gaat in het openbaar van Nathanael zeggen hoe dat het van binnen is. Hey. Stel eens voor. Had de Heer dat vanavond, vanmiddag van mij zal zeggen of van u zal zeggen. Want van de kansel wordt er gepredikt wat er van binnen gebeurt. Nou, hier gebeurt het. Jezus gaat van Nathanael, gaat hij dit zeggen. En wat gaat hij dan zeggen? Zie, waarlijk, echt, daar kun je op aan, een Israëliet in welke geen bedrog is. Dat is een unicum. Kent u er nog een? Ik wel. U ook. Jacob. Wij verbuigen de geschiedenis van de oprechtheid van Jacob nog wel eens door die ene zonde waarmee hij zijn broeder Esau met medewerking van zijn moeder Rebecca heeft bedrogen. Maar van Jacob staat er, dit is Jacob, Dit is oprecht geslacht dat God reest en zijn wet betracht. En zoekt zijn aanschijn met verlangen. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt van Nathanael, dat is een echt kind van Jacob. Hey. Ik lees in mijn Bijbel nog iets van Jacob. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Dus de Heere zet Nathanael onder de echte kinderen van Israël. Er zijn heel veel Joden, dat weten we wel, gelukkig dat ze er nog zijn. Als dat Nederland had gelegen, was er een Jood meer overgebleven. Maar God die regeert en bestuurt alle dingen. En de Heer heeft nog zijn wijze bedoelingen met de instandhouding van het volk. Want als straks de volheid van het heidendom toegebracht is, zal gans Israël, naar de woorden van de apostel Romeinen 11, zalig worden. Vergeet het niet, dat de geestelijke welstand van het volk van Israël de bedoeling is dat de Heer tot de laatste dagen van deze ondergaande wereld zijn volk zal thuisbrengen uit de Joden en uit de heidenen. En daarom dit getuigenis uit de mond der waarheid, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Hey, kan de Heer dat van jou zeggen? Kan die dat van mij zeggen? Kan die dat van u zeggen? Neem die boodschap eens mee. Leg die vanavond maar voor Gods aangezicht. Of als je thuis komt, doe dan maar wat Nathanael doet. Want de Heere zegt nog iets. Nee, hij gaat het feitelijk van zichzelf zeggen. Nathanael zeide tot hem, vanwaar kent gij mij? Hij begrijpt het niet. Vanwaar kent deze zaligmaker mij? Waar komt deze kennis vandaan? Niet als mens, maar als God weet hij alle dingen. En hij is gekomen om de verborgen dingen van de raad Gods tot zaligheid van zijn kerk te openbaren en te ontdekken. Hij kan de doper niet, maar dat kan Jezus alleen. En daarom dit wonderlijke getuigenis van waar kent gij mij? Hoort u de verwondering? Dat de Heere naar zo'n zondaar wil omzien. Tot die te begrijpen. Jezus antwoordde op de vraag van Nathanael. Eer u Filippus riep, daar ge onder de vijgenboom waart, zag ik u. Daar ligt de zaligheid in. Dat God zijn kind ziet, die van de stilte van de eeuwigheid heeft lief gehad. En daarom gaat trekken met koorden van goede tierenheid. En hem in de weg van de ontdekking van zijn zonde, schuld en diepe verlorenheid gaat brengen. Waar? Onder de vijgenboom. Wat is dat voor een boom? Dat is een boom die laat al zijn bladeren zo naar beneden hangen. En als je onder die vijgenboom zit, dan ziet niemand je. Dat is een pracht van een schuilplaats. Nee. Dat was Nathanaëls bidvertrek. Dat was de plaats waar dat hij in eenzaamheid, in de weg van de ontdekking van zijn zonde, het aangezicht des Heren gedurig zocht. Heb u zo'n plaats? Heb u een bidvertrek? Hebben jullie een bidvertrek, jongens en meisjes? Het is al jaren geleden dat een koster, een van onze gemeenten, had een werkruimte. En het was niet de eerste keer dat iemand hem overliep omdat hij daar op zijn knieën lag. Om zijn taak in dat godshuis, al biddende, voor Gods aangezicht te kunnen betrachten. Buigen we onze knieën. Natuurlijk, dominee. 'S Avonds en 's ochtends. En waar doe je dat overdag? Ik was er bij een dominee die was ziek, lag zeer ernstig, zo op zijn sterrenbed geworden. Die lag in het ziekenhuis Amsterdam. Ik zei tegen hem, ik zeg, hoe maak je dat nou? Hij zegt, de badkamer is mijn bidvertrek. Versta je het? Eer u Filippus riep, zag ik u daar onder de vijgenboom waars. Daar ligt het verborgen leven van al Gods kinderen gemeend. En als ze in dat bidvertrek hun nood gedurig voor het aangezicht des Heren mogen neerleggen, dan zal de hemel komen om in die enige trooster zich neder te buigen. Hoort u de nederbuigende liefde van Jezus, die de raadsel in het leven van Nathanael gaat oplossen. En die het wonder niet uit kan, dat de Heere Jezus hem kent vanwaar. Kent gij mij? Hoe is het mogelijk dat u met zo'n zondaar nog te doen wilt hebben? Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Esau kende dat leven van Jacob niet. En daarom was hij een wereldling. En hij vond alles in de zinnelijke lusten en de begeerten van deze aarde. Maar Jacob zocht het aangezicht van de Heere gedurig. En u en jij. Nathanael antwoordde en zeide tot hem. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. Hoe dat u in die opklimmende genade die, waarin het grote behaagt zijn Zoon in hem te openbaren, wordt de kennis van de middelaar ons ontdekt en bekendgemaakt. Gij zijt de Zoon Gods. U bent geen Nazarener. Al wordt u straks de Nazarener genoemd om uw nederbuigende afdaling in de diepste diepte van des mensen zonde en verderf te ontdekken. Maar u bent de Zoon Gods, u bent uit de hoge gekomen. Daar hebben de engelen van Efrata van uitgezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen hier in Nathanael en welbehagen. En in u. Had hij zo'n behagen in God gekregen, met Nathanael. En is het zo uw lofzang geworden. Gij zijt de Koning Israëls. De Koning der Koningen die nota bene is in dienst der gestalte. Aan wie er geen gedaante en geen gestalte is dat wij hem zouden begeerd hebben. Is in de ogen van Nathanael. De Allerhoogste, de Eeuwige, de Heerlijke Koning, die van de hemel gekomen is om zulke zondaren te zoeken en te vinden en de getuigenis aan te geven, dat u hun zonde wil verzoenen en hun schuld zal betalen en hun dood zal doden. En daarom, Jezus antwoordde en zeide tot hen, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grote dingen zien dan deze. Daar gaan we op letten. Onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 64 en daarvan het laatste vers. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. 64, het tiende vers. Thank you. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen. Onze derde gedachte, Nathanaëls blijdschap in Jezus. Jezus heeft hem een goddelijk antwoord van de Vader gegeven. Door uit zijn zielennood getuigenis te doen bekomen dat de zaligmaker van zondaren nu gekomen is om hem zijn nameloze ellende te verlossen. Die hij onder de vijgenboom en in zijn leven met Simon Petrus en met Andreas zijn broeder besproken hadden. En waaruit hij nu door de genade van deze enige en volkomen middelaar Gods en de mensen verlost wordt en van de hemel de toezegging krijgt dat die verlossing zich nog in meerdere mate zal ontdekken, niet alleen in dat hij gekend is, maar dat hij gekocht zal worden. De zaligheid kun je in drie korte woorden samenvatten. We weten allemaal dat de zaligheid in het kennen van de drie enige God ligt. En als we dat werk van de drie enige God dan benoemen in haar zaligheid, dan gaat het om de kennis van de Vader. En de kennis van de Zoon. En de kennis van de Heilige Geest. En dan kun je in drie werkwoorden kun je dat verwoorden. Gekend. Dat is het werk van de Vader. Gekocht is het werk van de Zoon en geheiligd is het werk van de Heilige Geest. Dat komt hier naar voren. Omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, ik heb u van eeuwigheid gekend en ben gekomen om u zalig te maken. Nou mag u geloven wat zo betwijfeld en aangevochten en beproefd is geworden op de leerschool van de Heilige Geest in de weg van het gebed. Wat je zo menigmaal deed uitdrijven om in het verborgene mijn aangezicht gedurig te zoeken. Nathanael, dat is niet te vergeefs geweest. Ik ben nu gekomen. En ik zal u nu zalig maken. En u weet toch wel wat zalig maken betekent, gemeente. Er is zalig maken voor nodig. Dat is te verlossen van het grootste kwaad. Wat is uw grootste kwaad? Mijn grootste kwaad. Ons grootste kwaad. Dat is de zonde. Dat is geen eenmalig werk, het is een eenmalige zaak die God door de genade van zijn Zoon en tot onze troost gaat heerlijk maken, maar die dagelijks opnieuw nodig is. We moeten iedere dag opnieuw, als het ware, bekeerd worden en de vergeving van onze ongerechtigheid in dat bloed gaan zoeken, in hem. En daarom zijn aangezicht, net als Nathanael, gedurig te zoeken. Omdat ik u gezegd heb, ik zag je daar, onder die vijgenboom, zo gelooft gij. Maar er is meer, Nathanael. Luister maar wat er meer is. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En dan gaat tegen Jezus, die gaat dat heel concreet invullen. Dat is een belofte voor het toekomende. En de heerlijkheid van de drie enige God tot de zaligheid van zijn kerk in de bewuste aanneming en de verzegeling van het kindschap in de uitdelging van hun zonden en overtredingen wordt gekend tot zaligheid en tot de verheerlijking van de drie enige, het aanbiddelijke, het lievens en dienenswaardige wezen. En hij zeide tot hem, voorwaar. Voorwaar zeg ik u. En die weet wat de Heer Jezus in het evangelie van Johannes, waar diezelfde uitdrukking regelmatig terugkomt, als het ware komt te verzegelen dingen die dus als het ware bevestigd moeten worden. En om de vervulling vragen niet alleen, maar ook om de bevestiging in de aanneming van die waarheid en in het inwachten dat het op Gods tijd gebeuren zal. Voorwaar. Voorwaar zeg ik, u lieden, u leest het met me mee, staat niet in enkelvoud alleen aan Nathanael gericht. U lieden, dat geldt al Gods kinderen. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. We gaan terug. Als Jacob terugkeert naar Kanaan, en als hij zijn broeder Esau gaat ontmoeten, dan verschijnt de Heer als de God van Bethel. En dan wordt het Bliel in zijn leven. Weet u wat dat betekent? Dat Jacob de belofte Gods in zijn leven van de hemel ontvangen bij Bethel in vervulling zag gaan. In de vergeving van zijn zonde en de uitdelging van zijn schuld. En de bewuste aanneming en de verzegeling van het kindschap van de hemelse Vader door de genade van zijn Zoon. Die dat komt uit te drukken, omdat de hemel tot de hulp van die ellendigen altijd gereed is, waardoor door de engelen Gods, die ladder Jacobs was van de hemel naar de aarde neergezet, en die engelen gingen op die ladder Jacobs van boven naar beneden en van beneden naar boven. Zo dienen de engelen Gods, Gods kinderen, in hun bewaring, in het kindschap, tot hun zaligheid. Hoe vaak heeft de Heere Jezus, er is een omwandeling niet van gesproken. En hij laat het heel wonderlijk in dit hoofdstuk, moet hij de leiding van Gods geest zien. Het is begonnen vanmorgen bij dat woord, u weet het hè. Dat woord wat bij God was en dat woord wat God is. Het begon bij de Vader met zijn enige en dierbare Zoon die zijn knecht wilde worden. En in de knechtsgestalte de weg van de verzoening is afgedaald om de zonde van zijn volk te verzoenen. Een schuld te betalen, een dood te doden, de hemel op rechtsgronden te openen. En er komt de dienst van de engelen, opklimmende en nederdalende. En let op wat er staat in het laatste vers. Niet op de Zoon van God, maar op de Zoon des Mensen. Hier gaat de Zoon zijn tweedeling in die ene persoon ons ontdekken. Hij is de Zoon van de waarachtige en de eeuwige God. De eeuwige Zoon van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid zijn Zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem overgegeven om ons in hem en door hem alle dingen tot het leven en tot de zaligheid te schenken. En daarom de Zoon des Mensen. Het is heel kinderlijk uitgedrukt, gemeente. Het is wel een vraag waard, of niet? Hebt u werk voor Jezus? Nee, ik vraag niet of u werk voor de Heer hebt om te zorgen dat u dagelijkse behoeften met de zorg van de hemel vervuld worden. Er zijn veel mensen die hebben God alleen maar nodig voor hun tijdelijk levensonderhoud, om het zomaar eens eenvoudig te zeggen. Er is een volk op de aarde die met Nathanael en met Filippus, en met Simon Petrus, en met Andreas en Johannes, een God nodig hebben voor de eeuwigheid. die God waarvan ze zingen, die God is onze zaligheid. Hij die zaligheid al geproefd en gesmaakt. Dat de Zoon des mensen ons weer geestelijke zintuigen gaat geven. Hoe krijg je die dan? Als je door het woord der waarheid wedergeboren wordt tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan krijg je geestelijke zintuigen om een hartelijke honger en dorst te hebben naar de levende God. En naar de herstelling in zijn gunst en gemeenschap. En te proeven en te smaken dat de Heere goed is voor de slechtsten van de slechtsten. En dat er niemand te ellendig en te dwaas en te schuldig en te verloren is om nog genade in de ogen des Heeren te vinden. Je moet het er natuurlijk niet op aan laten komen. Die moordenaar aan het kruis, die had nog enkele minuten, maar hij kreeg genadetijd. En God heeft die genadetijd gebruikt om een 5 voor 12 de rijkdom van Gods genade te ontdekken in het bloed van het lam. Heere, gedenk mijne. Als gij die koninkrijk zult gekomen zijn, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe lang hebt u de Heere al laten wachten? Want wij laten God wachten. En God vermaant ons. Het begon toen je het teken en het zegen van dat verbond aan je voorhoofd aangebracht zou worden. Toen vermaande God je al tot bekering en het geloof in de gekruiste Christus. En die gekruiste Christus, die staat wenende aan de poort van je hart. Als je nog je hart aan de wereld, aan de duivel geeft en aan de dienst van de zonde, dat zijn allemaal bedriegers, zoekt den Heeren en leeft. En zoekt zijn aangezicht. Volk van God, niet alleen voor jezelf, maar met Nathanael, voor je naasten, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor alle die je lief en dierbaar zijn. En voor alle die met ons op doorreis zijn naar onze eeuwige bestemming. Zoek zijn aangezicht gedurig en hij zal zijn aangezicht over ons doen lichten. Welgelukzalig zijn ze die de Heer het wezen. Die aan zijn bevelen denken om die te doen. En volk van God. Gij zult grotere dingen zien dan deze. De grootheid van de Zoon des mensen is een borgtochtelijk lijden en sterven in de onuitsprekelijke genade die God in hem dienstbaar maakte om zulke monsters van zonde zalig te maken. Van al hun overtredingen zal u in verwondering en in aanbidding over hem en over zijn werk doen uitzingen dat zijn heerlijkheid oneindig is en zijn majesteit in alle goddelijke heerlijkheid ontdekt zal worden voor alle overneer straks als die wederkomt, als we allemaal voor de ogen van die grote koning geopenbaard zullen worden en als die deling zal gezien worden naar zijn rechter en naar zijn linkerhand, waar zult u dan staan? Als die u zijn dienst aan u heeft volbracht. Waar zult u dan staan? Zult u dan moeten getuigen in die buitenste duisternis? Had ik maar geluisterd naar de vermaning en de opwekking om de Heere te zoeken. Terwijl hij te vinden is. Kom, die goddeloze heeft hij door de dienst van Jesaja betuigd. Verlaten zijn weg. En de ongerechtigde man zijn gedachten en hij bekeren zich tot den Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. U gaf het ons, Heere, dat we de uitwerking van uw dienst in de harten van uw discipelen hebben mogen beluisteren. En hoe wonderlijk dat u de ergernis in het hart van Nathanael wegnam, om hem te overtuigen dat u het zelf was die hem daar onder die vijgenboom bracht. Van waar kent gij mij? En dat u hem daar in zijn doodsnood hebt zien worstelen, om hem uit die dood en die nood te redden van al het verderf wat door de zonde, door eigen schuld, in ons leven gekomen is. O Heere, we mogen weer een nieuwe week ingaan. U hebt ons uit uw woord weer zo getrouw laten vermanen en uw trouw laten bevestigen en verzegelen. Wilt u de naprediker ervan zijn, ook in ons dagelijks werk? En wilt u ons behoeden en beveiligen en ons leven omtuinen? Laat uw vaderlijk en vriendelijk aangezicht ook vanavond over ons ligt, als we met de jeugd van de gemeente nog zullen napraten over hetgeen wat u vandaag uit uw woord aan ons alle zielen ten koste wilde leggen. En mag het in hun hart en hun leven waar zijn. En waar worden, u zoekt een hart. Mijn oog blijft op u staren. We vragen het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van ons samen zijn uit Psalm 116 en daarvan het eerste en het zevende vers, 116, 1 en 7. God heb ik lief, want uw getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. En het zevende vers, dat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heer voor zijn genaam vergelden, zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. 7 van 116.
Thank you.
ons heden vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.